Laten we bidden. Ja, Heere God. Wat is het heerlijk om te zingen van U, Heer. Zoals we zongen, seeking You as a precious jewel. Als een kostbare edelsteen. Toen moest ik zo denken aan... zoals U zelf het Koninkrijk der Hemelen uitlegt. Als een kostbare parel die gevonden wordt. En Heere, zo strekken we ons uit. Hebben we U gevonden en strekken we ons naar U uit. En willen we U nog meer vinden en nog meer kennen. Want er gaat niets boven de kennis van U, Heere Jezus. En ik bid U, Heere, dat U mij rust geeft in het spreken. En dat U leven wilt geven aan de woorden. En dat de woorden diep in ons mogen komen en dat ze vrucht zullen dragen, Heer. Dat wij vrucht zullen dragen. Dat we tot diepe aanbidding van U mogen komen. Dat we mogen zien hoe trouw en hoe liefdevol U bent door de eeuwen heen, Heer. Zegen dit moment, o Heer, in Jezus' naam. Amen. Ik was me maandag aan het voorbereiden op de prediking. En toen dacht ik, ja, ik kan wel verder gaan in 1 Korinthe hoofdstuk 7. Maar ik denk dat het mooi is om een keer bij het avondmaal zelf stil te staan. Ook omdat we vandaag zometeen na de prediking het avondmaal vieren samen. Dus ik wil het avondmaal wat meer met jullie gaan uitdiepen. En we hebben het er wel eens over gehad in de gemeente dat het avondmaal terugkijken is. En naar het nu kijken en vooruitkijken is. En dat is precies wat ik met jullie wil gaan doen. Ik wil gaan kijken naar hoe het avondmaal staat in het kader van het verlossingsplan dat we in de Bijbel zien. En daarom wil ik helemaal met jullie naar het begin gaan, bijna helemaal naar het begin van de Bijbel. En misschien ken je het wel, op dit moment, nu als je een cadeautje krijgt, dan wordt het cadeau vaak ingepakt. Dan zit er mooi inpakpapier omheen. Maar vroeger was het heel normaal dat als er een cadeau was, dat daar bijvoorbeeld een doek overheen gelegd werd. En wat ik hoop is dat vandaag, als we door de prediking gaan, dat we iets zien van hoe God als het ware het doek langzaam heeft opgetild door de eeuwen heen. En dat Hij ons steeds meer laat zien van het prachtige en kostbare geschenk dat Hij ons gegeven heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Dus dat we zien dat God langzaam eeuw voor eeuw steeds meer openbaarde van zijn Zoon Jezus Christus in de Bijbel. Dat is wat ik hoop, dat we dat gaan zien. En in het kader daarvan wil ik met jullie nadenken over Markus hoofdstuk 14. En we gaan lezen, Markus hoofdstuk 14, vanaf vers 12 tot 17. Dan maak ik een klein sprongetje en dan lezen we verder van vers 22 tot 26. Dus Markus 14, vers 12 tot en met 17 en dan... Vers 22 tot en met 26. En daar staat het volgende. En op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tegen hem, waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen, zodat u het Pascha kunt eten? En hij stuurde twee van zijn discipelen erop uit en zei tegen hen, ga de stad in en iemand zal u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem. En waar hij ook naar binnen gaat, zeg daar tegen de heer des huizes, de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar. Maak het daar voor ons gereed. En zijn discipelen vertrokken en kwamen in de stad en zij vonden het zoals hij hun gezegd had. En zij maakten het Pascha gereed. En toen het avond geworden was, kwam hij met de 12. En dan maken we nu een sprong naar vers 22. En terwijl zij aten nam Jezus brood en toen hij het gezegd had, brak hij het en gaf het hun. En zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zij dronken er alle uit. En hij zei tegen hen, dit is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament of het Nieuwe Verbond. Dat kan allebei gelezen worden daar. Het bloed van het Nieuwe Testament dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Tot zover. Als we deze tekst lezen, dan zien we eigenlijk meteen aan het begin al wat voor tijd het was. Want er staat in vers 12, het eerste vers dat we net lazen, en op de eerste dag van de ongezuurde broden, wanneer ze het Pascha slachten. Het Pascha slachten. Wat is dat? Wat is het Pascha? Daar wil ik eerst met jullie bij stilstaan. We gaan eerst kijken naar de oorsprong van het Pascha. Dat is de eerste stap die we gaan nemen. En dan de tweede stap die ik met jullie wil nemen is, wat is de vervulling van het Pascha dan? Is er een vervulling van het Pascha te vinden in de Bijbel en wat is die dan? En dan de derde stap die ik wil nemen is de vervulling van alles. Dus de oorsprong van het Pascha, de vervulling van het Pascha en dan de vervulling van alles. Maar wat is dat dan, het Pascha? Laten we met die eerste stap beginnen. Wat is dat? Als we iets willen begrijpen van de Pascha, dan moeten we heel ver terug in de tijd. Jozef, het verhaal van Jozef kent iedereen wel. Jozef was verkocht door zijn broers naar Egypte toe. En hij komt in Egypte aan als slaaf. En het naar blijkt, hij kan dromen uitleggen. En Farao heeft een enge droom. En Jozef die legt de droom van Farao uit. En Farao zegt, zo'n man die zo met God wandelt, hij zal onderkoning worden. Hij moet onderkoning worden. En Farao maakt Jozef tot onderkoning over heel Egypte. En op een gegeven moment komen zijn broers naar Egypte toe, want er is honger alom in de wereld rondom Egypte vanwege de 7 slechte jaren die er waren, de 7 jaren waarop er geen oogst binnenkwam. En Jozef zegt, mag ik mijn familie hier in Egypte hebben? En Farao zegt, ja natuurlijk. En hij geeft hen een heel goed stuk van Egypte. En Israël gaat daar wonen. En Israël wordt een groot volk. Een groot volk. Maar dan sterft de Farao. En Jozef sterft. En dan komt een andere Farao aan de macht. En deze Farao kent Jozef niet. Kende Jozef niet. Kent Israël niet. Kent de geschiedenis van het volk niet. En deze Farao gaat Israël onderdrukken. En maakt Israël tot slaven. En Israël moet alles doen voor de Egyptenaren. Steeds meer wordt Israël onderdrukt. En dan woont Israël 430 jaar in Egypte. En dan komt er een ommekeer. Want dan wordt Mozes geroepen door God. En God zegt, Mozes, jij bent mijn geroepene. Jij gaat naar Farao toe. En jij gaat Farao vertellen, laat mijn volk gaan. Want ik wil, God wil, dat mijn volk mij zal dienen in de woestijn. En Mozes doet dat. Die gaat samen met Aaron naar de Farao en hij zegt dat. En Farao zegt, dat gebeurt niet. Dit is wel handig voor Egypte. Een heel volk dat ons dient als slaven. Ik laat jullie niet gaan. Ik maak het nog een stuk zwaarder voor jullie. Jullie moeten alle ingrediënten voor de bakstenen die jullie maken nu maar zelf gaan verzamelen. En Farao en zijn volk onderdrukken Israël steeds meer. En Mozes gaat weer terug en hij zegt, God zegt, laat mijn volk gaan. En God brengt plagen over Egypte. De verhalen die we zo vaak ook hebben gehoord in de zondagschool. Of die we thuis in onze kinderbijbel vroeger al gelezen hebben. Er komt een plaag van muggen, er komt een plaag van kikkers, er komt een plaag van duisternis. En zo stuurt God 9 plagen. En Farao zegt, ik laat jullie niet gaan, ik onderdruk jullie nog meer. En dan zegt God, en nu is de maat vol. Nu ga ik nog harder ingrijpen. En dat gebeurt in Exodus 12. In Exodus 12 zien we alles uit elkaar gezet. Ik ga Exodus 12 alleen maar puntsgewijs met jullie doornemen. We gaan er niet veel in lezen op dit moment. Maar dat gebeurt in Exodus 12. En in Exodus 12, daar zegt God, jullie moeten het volgende doen. Jullie moeten een schaap, een lammetje, moeten jullie pakken. Ieder gezin, ieder huisgezin moet een lammetje in huis nemen. Een mooi vlekkeloos lam, zonder gebrek. En als ieder gezin zo'n lam in huis heeft genomen, dan moet je dat lam 4 dagen in huis houden. Nou, we gaan soms met de kinderen wandelen en aan de rand van Roggel heb je een paar plekken waar ze weien hebben, waar ook schapen in rondlopen. En als we daar naartoe gaan, dan zeggen de kinderen altijd, oh, lammetjes, schapen, mogen we even gras voeren? Want het zijn zulke prachtige dieren en ze zijn zo rustig, beetje schuw en... Dat heb je vast zelf ook meegemaakt. Dat je even met de kinderen bij de lammetjes wilt zijn. Of zelf, van vroeger nog, kon ik maar dat lam of dat schaap aaien. En ieder gezin moest zo'n lam in huis nemen. En God zegt, en het lam moet zonder gebrek zijn. Zonder fout. Zonder vlek. En dan na 4 dagen, als je gewend bent aan het lam, en het lam al een tijdje in huis is, dan moet het lam geslacht worden. Het lam moet geslacht worden. En dan als dat lam geslacht moet worden, dan mogen de poten van het lam niet gebroken worden. De poten van het lam mogen niet gebroken worden. En het lam moet gebraden worden, boven vuur. Niet gekookt, maar gebraden. En als dat lam geslacht is, zegt God tegen Israël, tegen Mozes en Aaron, dan vangen jullie dat bloed op. En dat bloed, dat strijken jullie aan de deurpost van je huis. Dat bloed strijk je aan de deurpost van het huis. En het lam moest geheel opgegeten worden. En een onbesnedene mocht er niet van eten. Ik noem meer elementen dan wat je ziet op het scherm. Je hebt er al heel wat gezien op het scherm, maar er zijn veel meer elementen dan alleen deze die je hier op het scherm ziet staan. De parallellen tussen het Oude en het Nieuwe Testament, ik ga er zo mee naar het Nieuwe Testament met jullie en dan zie je hoe talrijk ze zijn. Maar ik noem nog veel meer elementen. En alleen vanwege tijd gaan we niet al die andere elementen ook samen bekijken. En dan moet het bloed aan de deurpost gestreken worden. En als dat gebeurt, zegt God, dan zal de verderfengel, de engel van het oordeel, die zal aan je huis voorbij gaan en hij zal de oudste van alle mensen en dieren in jouw huis, zal hij niet doden. Alleen als het bloed op de deurpost van het huis is. Dat is wat God zegt. En als men dat niet deed, als men niet het bloed streek van het lam op de deurpost, dan was er... Dan kwam de verderfengel binnen en dan stierf de oudste van het huis. Het Pascha-offer, zo wordt het genoemd. Het is een offer. Dat lezen we zo in Exodus 12. De avond breekt aan. De lammeren worden geofferd in de huizen van Israël. Het bloed wordt op de deurpost gestreken. En de verderfengel gaat voorbij. Maar niet in de huizen van Egypte. En wat we zien is dat Egypte in een diepe, diepe rouw komt. De oudste van ieder gezin sterft. De oudste van de dieren sterven. En er is diepe rouw in Egypte. En dan op dat moment trekt Israël weg uit Egypte. Farao zegt, ga weg! Ga weg uit mijn land! Het volk zegt tegen Farao, stuur ze nu eindelijk weg! Hebben we nog niet voldoende geleden? En dan trekt Israël weg uit Egypte. 6 elementen zien we. Maar zoals ik al zei, veel meer parallellen dan alleen deze 6. Veel parallellen die we zien tussen Jezus en Exodus 12. En dit is de oorsprong. Dit is waar Pascha begon. Dit is hoe Pascha begon. En meer dan 1000 jaar lang, vanaf ongeveer 1440 voor Christus, als ze wegtrekken uit Egypte, totdat Jezus zijn bediening start. Bijna 1500 jaar. Jaar na jaar viert Israël het Pascha. En als de tabernakel er is en als de tempel er is, gaan ze telkens opnieuw naar de tabernakel en naar de tempel. En niet alleen 1 keer per jaar voor het slachten van het Pascha, maar iedere keer als er zonde is. Iedere keer als er zonde is. Dan brengt men een lam naar de tempel om dat te offeren. Zodat Gods toren afgewend wordt van Israël. Dat zien we bij het uittrekken. Dat God zegt, de verderfengel zal voorbij gaan. Mijn toren zal afgewend worden. Bij Egypte niet. Egypte wil niet volgen. Maar degene die wil volgen, degene die dit doet, degene die het Pascha offerbrengt, daar zal mijn toren aan voorbij gaan, zegt God. En dat zien we. En ze vieren het jaar na jaar, iedere keer. Iedere keer zag men een lam geslacht worden. Van kleins af aan zag je het gebeuren. Zoveel lammeren die geslacht werden. Ieder jaar op deze manier. En dan komt Jezus. Dan komt Jezus. En dan zegt Jezus in Matteüs 5, vers 17, het volgende. Hij zegt dan, ik pak even zelf ook de tekst erbij. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar die te vervullen, zegt hij. Ik kom de wet en de profeten vervullen. Israël was ruim 1000 jaar. Zo aan het leven. Het Pascha werd ieder jaar opnieuw gebracht. Lammeren werden geofferd. Maar telkens als men die zonde had begaan, ging men daarvoor naar de tempel toe. Dat is wat we zien. Telkens opnieuw offers, telkens opnieuw bloed. En dan zegt Jezus dit. We zien het ook in de evangelie. Het Pascha wordt volop gevierd in de evangelie. Dat zien we als we ze lezen. En dan komt Johannes de Doper. Een man Gods. De achterneef van de Heer Jezus. En wat zegt hij dan? Hij zegt dan, zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt als Jezus voorbij loopt. Jezus loopt voorbij. En Johannes zegt, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Al de mensen stonden daar om Jezus en Johannes heen en ze hoorden dat. En ze dachten, het Lam Gods, wat bedoelt Johannes daar nou mee? Wat bedoelt Johannes de Doper hier nou mee? Een man, het Lam Gods, hoe moet ik dat dan zien? Wat bedoelt hij daarmee, het Lam Gods? Dat wegneemt de zonde der wereld. Wij kennen alleen maar lammeren die we naar de tempel brengen en die we daar slachten. En die lammeren, het bloed van de lammeren, brengt genoegdoening voor onze zonde. Maar Johannes zegt, nee, hier is het Lam Gods. Jezus Christus is het Lam van Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Dat is wat Johannes dan zegt. Wat een statement maakt hij daar. Wat een claim. Wat moet Israël wel niet gedacht hebben toen ze dat Johannes hoorden zeggen? Wat bedoel je hier nou precies mee, Johannes? Het Lam van God die de zonde van de mensen wegneemt? Maar dat is niet alleen de enige vergelijking. We zien daar al in de vergelijking met die ik net haalde uit Exodus 12. Een lam. Een lam. Maar de Bijbel zegt ook dat Jezus niet alleen een lam is, maar dat hij een lam is zonder gebrek. Zonder fout. Zonder zonde. En in 1 Petrus vers 22, daar zegt Petrus het volgende tegen de kerk. Hij die geen zonde gedaan heeft, Jezus die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Jezus heeft geen zonde gedaan. Hij heeft geen bedrog gepleegd. Hij is perfect. Hij is dat vlekkeloze lam, zonder gebrek. Ook daarin zien we weer die vervulling van Exodus 12. Weer een parallel. En God zegt tegen ons, kijk eens, ik til nog wat meer van de doek af, zodat jullie nog iets meer kunnen zien van het geschenk, Jezus Christus, dat ik geef aan jullie mensen. Hij die geen zonde gedaan heeft, in wiens mond geen bedrog gevonden is, zo zegt Petrus het. Weer een vervulling van Exodus 12. Maar de Bijbel gaat verder, het Nieuwe Testament gaat verder. Want we zien al snel, al heel vroeg in de evangelie, dat Jezus weet dat hij gaat sterven. En hij zegt het ook. In Matteüs 16, dan zijn we pas net over de helft van het evangelie van Matteüs. Maar ook in Lucas 9, nog niet eens op de helft van het Lucas-evangelie, zien we dat Jezus al tegen de mensen om hem heen zegt, ik ga sterven. Ik ga sterven. Hij was op dat moment in zijn bediening. Hij was populair op dat moment in Israël, aan het begin van zijn bediening. Het hele volk loopt hem na, op dat moment nog. En Jezus zegt, ik ga sterven. En iedereen moet gedacht hebben, hè? Hij gaat sterven. Hij is toch de beloofde koning die komen zou? Hoe bedoelt u, Jezus? Ik ga sterven. En iets verder zegt hij, in Lucas 9, een paar versen daarna zegt hij, en ik zal het kruis opnemen. En wie mij wil volgen, moet zijn kruis opnemen. Hè? Wat bedoelt u daarmee, Heer Jezus? Het kruis opnemen? Niemand weet op dat moment dat de Heer Jezus zo op die manier zal sterven. En hij zegt zo vroeg in zijn bediening al, ik zal het kruis op me nemen. En ieder die mij volgt, die moet zijn eigen kruis op zich nemen. Maar het kruis, Heer Jezus, was toch een martelwerktuig van de Romeinen? Wat, dat is het toch, dat zien we toch om ons heen? Er worden alleen maar misdadigers gekruisigd. Hoe bedoelt u? Ik zal het kruis op mij moeten nemen als ik u wil volgen. Dat moet echt zo vreemd geklonken hebben voor de mensen die naar hem luisterden. Maar Jezus zegt dat al vrij vroeg in zijn bediening. En nadat hij dat zegt, zien we dan dat sommige evangeliën heel wat hoofdstukken besteden aan die laatste week van Jezus' leven. En we zien dat Jezus zegt, ik ga sterven, ik ga lijden. En hij draait zich om en hij gaat naar Jeruzalem. En de apostelen die zeggen, hè? Hij zegt dat hij moet gaan sterven in Jeruzalem en zie hem naar Jeruzalem lopen. Vastberaden gaat hij. Hij gaat naar Jeruzalem toe. En dan is hij een week in Jeruzalem. En op donderdagavond stelt hij de avondmaal in. En daar lazen we net over. Dus we zijn nu van Pascha helemaal gekomen tot nu. Tot Jeruzalem. En hij stelt het laatste avondmaal in. Op donderdagavond. En een paar uur later wordt hij gearresteerd. En hij verdedigt zich niet tegen alle valse beschuldigingen die die nacht tegen hem gesproken worden. En dan moeten we zo denken, als we daaraan denken, dan moeten we zo denken aan wat hij zegt ook in Jesaja 53, vers 7, waar hij zegt, als een lam, of dat zegt Jesaja 700 jaar voor Christus, als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt. En Jesaja zegt het 700 jaar van tevoren. Hij zegt, hier zien we Jezus. En dit is wie hij is. Als een lam dat ter slachting geleid wordt. En ze leiden Christus de stad uit. Naar Golgotha. Ze kruisigen hem. En hij legt zijn leven voor ons neer. En dan gaan de soldaten kijken bij Jezus. En bij de twee misdadigers die naast hem hangen. Hij hangt in het midden en de twee misdadigers naast hem. En ze gaan kijken, zijn ze dood? En ze komen bij de twee misdadigers. De twee misdadigers leven nog. En wat doen ze? Ze breken de benen van de misdadigers. En ze komen bij Jezus. En wat staat er dan in Johannes 19, vers 32 en 33? De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem gekruisigd was. Maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken ze zijn benen niet. Bij een gekruisigde werd altijd de benen gebroken. Want ze wilden de dood van de gekruisigde bespoedigen. Daarom werden die benen gebroken. Maar Jezus was al gestorven. En daarom brak men zijn benen niet. Net zoals bij het lam dat men gebruikte voor het Pascha. De benen mochten niet gebroken worden. De poten mochten niet gebroken worden. Ze begraven hem. En na 2 dagen staat hij op uit de dood. Want het houdt niet op bij de kruisiging. Hij staat op uit de dood. En hij verschijnt 40 dagen lang aan zijn discipelen. En dan gaat hij uitleggen, ja maar beste mensen, kijk eens in het Oude Testament. De wet en de profeten zeggen dat dit moest gebeuren. Ik moest lijden en ik moest sterven. Dit was Gods plan vanaf het begin. Ik zal de wet en de profeten vervullen, zegt hij. En hier legt hij het uit aan zijn discipelen. En Paulus die vat dat zo mooi samen. Want waarom moest hij dan lijden en sterven? En in Romeinen 3, daar lezen we het volgende. Daar vat Paulus het samen en daar zegt hij, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Zien we dat? Verlossing in Christus Jezus, verzoening door het geloof in zijn bloed. Zoals het bloed van het lam, van het Pascha, aan de deurpost van ieder gezin werd gestreken. Zo zegt Paulus hier, als door jouw geloof in het bloed van Christus Jezus, het bloed aan de deurpost van jouw hart is gestreken, dan ben jij ook gered en is er voor jou ook verlossing. Geloof je dit, zegt Jezus, geloof je dit, zegt Paulus. Romeinen 3. En Israël hoorde van Jezus en zei, dit is het. De discipelen die met hem liepen die 40 dagen, die zeiden, nu begrijp ik het. Nu begin ik het te zien. Nu zie ik al die vervullingen vanuit Exodus 12. God verwachtte van Israël toen, 1450 jaar voor Christus, dat Israël dit zou geloven en dit zou doen. En van hem die gelooft, daar ging de verderfengel voorbij. En Jezus die zegt ook vandaag, geloof je dit? Geloof je dit? Geloof je dat ik dat voor jou en voor jou en voor jou gedaan heb? Dat ik het Pascha-offer ben? Dat ik dat offer voor jou gebracht heb? Dat ik die prijs betaald heb? Want alleen zo zien we in Exodus 12, maar ook in het Nieuwe Testament, dat Gods toren zo van ons wordt afgewend. Zoals Paulus ook verderop in Romeinen 5 zegt het volgende. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Jezus zegt, kom bij mij. Ik ben jouw Pascha-lam. Ik ben degene die jou wil verlossen. En ik leg mijn leven zelf af aan het kruis voor jou. Zodat jij verlost mag zijn. Geloof je dat? Geloof je dat? Is mijn bloed ook aan de deurpost van jouw hart gestreken? En nu kun je zeggen, ja Jeroen, dit klinkt allemaal logisch en aannemelijk. Ik wil het verrijken met een anekdote. Ik las deze week het verhaal van een man die leefde in de Grote Depressie in de jaren 30 in de Verenigde Staten. En die naam van die man dat was John Griffith. De Grote Depressie. En hij verhuist naar Missouri toe. Bij de Mississippi. En John Griffith die vindt daar in 1937 een baan. En die baan is dat hij brugwachter wordt. En hij gaat aan die brug over de Mississippi werken. De Mississippi is een hele grote, brede rivier. De Maas is er niks bij. En hij gaat daar op die brug werken en dat is een ophaalbrug. Een spoorwegbrug. Hij gaat daar werken. En hij heeft plezier in zijn werk. En op een gegeven moment zegt John, ik neem mijn 8-jarige zoon Greg mee. Ik neem Greg mee naar het werk. Dan kan hij ook het vak leren. Dan kan hij leren over hoe hij de brug bedient als er treinen overkomen. Dan kan hij leren hoe hij de brug bedient als de brug open moet en de boten, de schepen onder de brug door kunnen. En hij neemt zijn zoon Greg mee in die zomer van 1937. En daar zit papa John samen met zoon Greg op het observatiedek. En ze zien dat er schepen aankomen. Dus papa gaat even terug en hij doet de brug open. En hij gaat daar weer zitten, samen met Greg. En ze genieten van het uitzicht over de Mississippi. En die schepen gaan voorbij door de open brug. En de tijd vliegt voorbij. En ineens hoort John in de verte, piep, piep. Ik ben de tijd vergeten, de trein komt eraan. Het is al 7:07. De exprestrein komt eraan. Dus hij zegt tegen zijn zoon. Hij zegt tegen zijn zoon, Greg, blijf zitten. Blijf zitten, hier op het observatiedek. Ik ga terug naar de bedieningsruimte en ik ga de brug bedienen. En hij rent terug naar het bedieningsdek. En hij wil de hendel overhalen. En hij is getraind om te kijken naar of er nog schepen onderdoor komen en of alles veilig is. En hij kijkt naar het mechanisme. En hij ziet dat zijn zoontje Greg van 8 jaar tussen het mechanisme van de ophaalbrug is geschoven. En hij denkt, wat moet ik doen? Ik kan de ophaalbrug niet omlaag laten gaan, want dan sterft mijn zoon. Maar daar komt de sneltrein aan met 400 mensen. En als ik de brug niet omlaag laat gaan, dan sterven 400 mensen. En hij bedenkt ideeën en hij vraagt zich af, wat moet ik doen? Ik kan niet terugrennen, dan sterven 400 mensen. En wat moet ik doen als ik de brug laat zakken? Dan sterft mijn zoon. En de trein komt dichterbij en hij hoort de trein klikken op het spoor. Ktuk, ktuk, ktuk. En hij hoort het fluitje van de trein. En hij stopt zijn gezicht weg en hij trekt de hendel omlaag en het spoor en de brug gaan naar beneden. En dat was het laatste moment dat hij zijn zoontje Greg levend zag. En dan komt de trein voorbij. En in de trein zitten mensen, zakenmensen, hun krant te lezen. Dames zitten koffie te drinken. En hij ziet de trein voorbij gaan. En sommige mensen zwaaien naar hem en anderen kijken, wat is er aan de hand met de man? Betraand gezicht. En hij zegt, ik heb mijn zoon voor jullie opgeofferd, mensen. Ik heb mijn zoon voor jullie opgeofferd. Zien jullie het dan niet? En de trein raast voorbij. De trein raast voorbij. En dat is wat we zien in het avondmaal. Dat is wat we zien in het Paasgaan. Dat God zegt naar de mensheid, ik heb mijn zoon voor jullie geofferd. Zodat er verzoening mag zijn. En zodat jullie bij mij mogen komen in het heilige der heiligen. En dat ik tegen jullie kan zeggen, jij bent mijn kind. En dat jullie naar mij uit mogen roepen, Abba Vader. Ik heb mijn zoon voor jullie opgeofferd. Wat doet het met je? Wat doet het met je? En daarin zien we het hele Pascha vervuld worden. De vervulling van het Pascha is in Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. Maar Jezus Christus zegt, ik ga nog verder dan dat. Ik verzoen jullie niet alleen met de Vader, zodat jij iedere dag opnieuw in die vreugde kunt leven met mij. Ik verzoen je niet alleen met de Vader, maar ik ga nog verder dan dat. Ik ga nog verder dan dat. Hij zegt, zie deze mens. Zie deze mens die aan het kruis hangt. Kijk naar mij. En dan de avond van tevoren, we lazen het net, in Marcus 14, vers 22b en vers 24, daar zegt hij, neem, eet, dit is mijn lichaam. Dit is wat ik morgen ga doen. Ik ga mij laten arresteren. Ik geef mijzelf over. Dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament of het Nieuwe Verbond. Het verbond dat ik met jullie nu aanga. En zo hebben we het Nieuwe Testament van hem ontvangen. Het Nieuwe Verbond geeft hij ons. Het Nieuwe Testament. En met ieder die gelooft en die zegt, oh Jezus, ik omarm u. Ga ik dit verbond aan. En je mag bij mij zijn. En je mag bij mij schuilen. En ik zorg voor jou. En ik hou je in mijn hand. En niemand rukt jou uit mijn hand. Dit is mijn verlossingswerk. Dit is mijn vlees, dit is mijn bloed, zegt hij. En dan juist sluit Jezus dat moment, die donderdagavond, voordat ze naar Gethsemane lopen, sluit hij af met de volgende woorden. Voorwaar, ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Nu wijst Jezus vooruit. Hij keek terug, nu staan we hier. En nu wijst hij vooruit en zegt hij, er komt een moment dat ik het zal drinken in het koninkrijk van God. Maar weet je wat zo mooi is? Dit is wat Marcus schrijft. Matthäus beschrijft dezelfde situatie. Dezelfde zin die Jezus uitspreekt, maar hij voegt er twee woorden aan toe. Matthäus voegt er twee woorden aan toe. Hij zegt, ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet meer drinken zal, tot op de dag wanneer ik die met u met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Hij zegt, er komt een moment, als jij dat geloof op mij gevestigd hebt, dan kom jij bij mij in het koninkrijk en dan drink je het samen met mij. Dan komt er een moment dat we samen zullen zijn. Er komt een moment, er komt een dag. Dan zal ieder die gelooft hieraan deel hebben. Daar zien we naar uit. We keken terug. We kijken naar nu, naar de kruisiging. En we kijken vooruit naar dat moment wat komen gaat. En Johannes die beschrijft dat moment. Johannes die krijgt een openbaring als hij een oude man is en in Patmos zit. Hij is verbannen naar Patmos. En de Heere Jezus verschijnt aan hem en hij krijgt een openbaring. De openbaring van Jezus Christus krijgt hij. En dan schrijft hij openbaring op en hij begint aan die 22 hoofdstukken te schrijven. En dan komt hij aan het eind van het boek Openbaring. Hoofdstuk 19. En dan schrijft, Johannes het volgende wat hij gezien heeft. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Nou lees goed mee. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Hier trekt God het hele doek van het geschenk af. En hij zegt, kijk naar Pascha. Kijk hoe ik dat uiteengezet heb. En kijk naar die 6 parallellen die we vandaag hebben overdacht. En de vele andere parallellen die er zijn, waar we nog niet eens bij stil hebben gestaan. Kijk naar het kruis. En zie dat de echte vervulling van het Pascha in de kruisiging en de opstanding van Jezus Christus is. En dat dit moment komt in Openbaring 19. Mijn woord heb ik duizenden jaren bewaard, zegt God. En dit moment in de toekomst gaat ook komen. Ben jij daarbij? Ben jij bij die bruiloft? Ben jij bij die bruiloft? Als we het avondmaal hebben met het lam. Als we het brood breken en de wijn drinken. En Jezus die zegt, kom, je bent welkom. Je bent welkom. 2000 jaar geleden, 3500 jaar geleden begon het met Pascha. 2000 jaar geleden zien we de vervulling. En nu zijn we hier weer 2000 jaar later dan Christus. En nog steeds vieren we het avondmaal wereldwijd. En Openbaring 19 zegt, en daar komt dat moment, en dat moment is niet ver weg. En dan zullen we samen zijn. Dan zullen we bij hem zijn. En dan hebben we nog een keer een avondmaal. En wat een mooi avondmaal zal dat zijn. Zijn liefde en zijn trouw wankelen niet. Zijn liefde en zijn trouw wankelen niet. Ze staan vast tot in eeuwigheid. De liefde en trouw van het Lam van God. En zo vieren we avondmaal vandaag. Laten we bidden. Heer onze God, wat is het goed om te zien hoe trouw u bent. En dat u zegt, kijk naar dat geschenk en ik zal het ontvouwen voor jullie. Ik zal het ontvouwen voor de mensheid. En jaar na jaar laat u door de profeten steeds meer zien van de komst van uw Zoon Jezus Christus. En nu zijn we in dat moment gekomen, heren, dat we het avondmaal mogen vieren en mogen terugkijken en zeggen, u hebt al uw beloftes gehouden. En u bent zo trouw en u bent zo liefdevol. U bent zo goed voor ons. Wat is het goed om deze God te kennen, die zo omziet naar de mens en die de mens bij hem wil hebben en de mens tot zegen wil zijn. En zo vieren we, gedenken we en vieren we het avondmaal, in het avondmaal uw kruisiging en uw opstanding ook uit de dood, Heere Jezus. Wat zijn we dankbaar dat we het avondmaal mogen vieren. In Jezus' naam. Amen.